De Dataloog is dé Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcast, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
Dag hallo luisteraars van De Dataloog. Welkom bij seizoen 2, aflevering 18. Mijn naam is Stefanie en ik zit vandaag aan de virtuele tafel met Jurjen en Erik-Jan Fransen.
Hi.
Hallo Erik-Jan. Hey, vandaag gaan we het hebben over iets wat ik zelf super leuk vind, namelijk meer de software engineering kant van machine learning en AI. En dan specifiek de vraag, hoe brengen we AI in productie? En dan gaan we het ook hebben over Kubernetes en containers. Maar voordat we dat allemaal doen, Erik-Jan, welkom.
Dankjewel.
Vice President EMEA bij Diamanti.
Klinkt heel ingewikkeld.
Klinkt heel chic.
Ik kan het kort toelichten. Wat betekent dat nou? Diamanti is een echte typische Silicon Valley gestarte start-up. En wat gebeurt er dan op een gegeven moment? Dan maken ze een mooi product en daar komen investeerders geld tegenover. En op een gegeven moment komt daar wat ze noemen een Series C, dus een derde ronde geld tegenaan van investeerders. En dat is het moment dat het bedrijf zegt, nou, ons product is iets geschikt voor de markt en dat gaan we wereldwijd uitrollen. En dan hadden ze iemand nodig die in Europa dan dit product gaat neerzetten. En dan pak je vaak ook het Midden-Oosten en Afrika erbij en dan wordt het EMEA. En dan geven ze de titel Vice President mee en dan ga je beginnen, laat ik het zo zeggen.
En dat betekent concreet dat je wat mag doen bij Diamanti?
Concreet ben ik bezig om de hele Europese organisatie op te bouwen. Dus ik heb die eerste klanten proberen binnen te halen die enthousiast zijn over ons product. Maar ook mensen aannemen, dus in de verschillende landen. Zorgen dat er een BV staat en in verschillende landen we ook kunnen werken. Dat we partners binnenhalen. Dat we met marketingactiviteiten bezig zijn. Eigenlijk het opstarten van een nieuwe onderneming onder de grote Amerikaanse onderneming.
We gaan het dus vandaag hebben over AI in productie, Erik-Jan. Voor wie is deze podcast interessant?
Nou, wat je ziet in de wereld van AI, jarenlang heeft data science zich in de organisatie als zelfstandige kunnen behappen. Het voordeel was dat de rest van de organisatie begreep er toch niks van. Dus kon men mooie trainingsmodellen maken en dingen testen. Maar door de markt en de vraag zie je dat nu ook in de boardroom, maar ook in de directeuren van de bedrijven, het echt belangrijk begint gevonden te worden dat ook resultaat oplevert. Dat het niet alleen maar meer een testprojectje is ergens in een kelderkast, maar dat er ook resultaten worden gehaald en dat de kosten ook gevalideerd worden. Maar dat ook het bedrijfsresultaat gehaald worden. Nou, als je in die overgang zit, als je in de overgang zit van, nou, we hebben eigenlijk onze modellen gemaakt en nu gaan we er ook bedrijfsmatig, gaan we er wat echt mee doen en dan gaan we ook in productie draaien, dan is deze podcast interessant.
Dus dan denk ik aan, je hebt de fase van de Jupyter notebookjes en iedereen zit in zo'n notebookje en het is nu klaar en dat ga ik overgeven aan iemand die dat over gaat nemen om daadwerkelijk een voorspelling voor bijvoorbeeld churn in de organisatie te gaan implementeren. Dan kom jij.
Ja, het is eigenlijk, je bent uit je hebt je modellen gebouwd en nou wil men gewoon ook zorgen dat die modellen in de bedrijfsvoering ingevoerd gaan worden en dat daar ook resultaat uit wordt gehaald.
Stefanie, dat kom jij ook tegen, of niet?
Dat is eigenlijk waar ik altijd met mijn werk mee bezig ben. Dus ik werk met klanten die inderdaad een beetje die Jupyter Notebook fase voorbij zijn. Dus hoe gaan we dit nu in de echte wereld brengen? Dus dat sluit heel erg aan met wat jij exact beschrijft, Jan.
En hoeveel bedrijven zijn daar nu mee bezig?
Nou ja, ik vind dat altijd wel leuk. Als je bedrijven vraagt, dan zullen ze zeggen dat het 99,9% is. Ik denk als je de realiteit ziet, dat nog misschien nog stukken lager ligt, laat ik het zo zeggen. Maar dat is ook niet erg. Data science heeft gewoon een opgroeistadium doorgemaakt, zoals ze dat mooi in Engels maturity phase noemen. Ja. En komt nu gewoon in het volgende stadium, waarbij de vraagstelling gewoon van de organisaties ook is van, nou, we gaan hier waarde uithalen. En zeker met zo'n crisis waar we nu middenin hebben gezeten met elkaar. Nou, daarin zie je dat nu ook alle kosten gevalideerd moeten worden. Dus dat de investeringen ook resulteren moeten in iets wat waarde toevoegt.
Exact. En het is ook wel goed, hè, denk ik, dat we nu een beetje als markt in dit stadium terechtkomen. Juist uit die pokjesfase komen.
Ja.
en het echt maken. Ja.
En dat is natuurlijk ook, er zit wel een onderscheid in. Hè? Kijk, we hebben een aantal, kijk naar online marketingbureaus. Ik heb veel zaken gedaan met allerlei content recommendation sites. En die hebben dit al lang in productie draaien. Dus je hebt ook een hele marktgroep die dit al lang in productie heeft draaien. Maar als je kijkt naar de gemiddelde ondernemingen of de overheid. Ja, daar begint dat nu langzaam met stapjes te komen.
Ja, en dat vraagt een andere omgeving dan de omgeving van die Jupyter notebookjes.
Nou ja, op het moment dat jij productie gaat draaien, dan heb jij ook te maken met veel grotere datasets die uiteindelijk waar je mee gaat werken. Laat ik het zo zeggen, de interactie met je model wordt veel groter. En je komt met veel meer dingen in aanraking. Dingen als security, dingen als compliance. Je komt met een heel palet aan zaken in aanraking. Data privacy of dingen die beschermd moeten worden. Wat het veel complexer maakt dan dat Jupyter notebookje waar je op zat te werken. Laat ik het zo zeggen.
Ja. De afgelopen periode hebben we al vaker de jingle van de diamantie laten horen. Ik ga hem nog even één keer laten horen.
Yes.
We gaan de termen in deze podcast die waarover die jingle gaat, gaan we allemaal even uitleggen, zodat de luisteraar dat ook kan begrijpen.
Ik dacht dat het al heel duidelijk was hier.
Ik schrijf mee.
Ja.
This episode is powered by Diamanti, the first bare metal enterprise platform with GPU support for running containerized AI/ML workloads under Kubernetes.
Ja.
Kan niet bijhouden.
Kan mij niet duidelijker.
Ja. Laten we de stappen even uitleggen. En misschien dan start ik ook even bij de historie achter Diamanti. En dan komen we zo langzaam in stapjes leggen we uit waar we zijn gekomen. Als je kijkt naar Diamanti als bedrijf, is een best wel een interessante combinatie. Is ooit gestart door dezelfde uitvinders die ooit Cisco's hyperconverged infrastructuur hadden uitgevonden. Nou, dat klinkt ook weer heel zwaar.
Was dat?
Maar hyperconverged betekende eigenlijk, vroeger had je los storage, los je netwerk en los je compute. Dat werd op een gegeven moment samengevoegd in één doos. En dan had je storage, compute en netwerk in één. En daarop draaide je al in gevirtualiseerde omgevingen al je machientjes. En zo zijn we eigenlijk, ik denk dat 80-90% van de markt op die manier nog hun IT bedrijft. Maar wat zag mensen van onze organisatie, die zeiden van ja, de wereld in het leveren in gevirtualiseerde omgevingen op die platformen, die wereld gaat stoppen. En de wereld gaat naar containers toe. En dus daar is containers uitgekomen. En je moet eigenlijk voorstellen, waarbij een virtual machine en eigenlijk een computer simuleert, of een complete computer simuleert een container, simuleert een OS, een operating systeem. En binnen die containers ga je je applicaties opleveren. Hey, dus dat is de ene kant van het verhaal.
Als ik je even mag interrumperen. Waarom zou ik als bedrijf dan, waarom is een container interessant aan zich?
Een container geeft je de flexibiliteit om in componenten je applicaties op te leveren. Dus je applicatie wordt niet meer langer monolithisch gebouwd met alles erin één. Maar je kan in containers en ook in deelstukken je applicatie opleveren. Dus bij de agile organisatie die deelproductjes oplevert en dan aankomt op een eindproduct. Wat steeds verbeterd wordt. Containers zijn daar absoluut voor gemaakt. Dat is de ene kant van het verhaal. En de tweede kant van het verhaal is dat de relatie, of de ultieme droom ervan is, dat de relatie tussen de container en de onderliggende infrastructuur niet meer zo belangrijk is. Ja. Dus het geeft je de flexibiliteit om die applicatie te draaien on-premise, cloud, of weer naar een andere cloud toe te brengen. Dat is eigenlijk de doelstelling.
Ja, exact. En dat is gaaf inderdaad als een software engineer. Want als ik iets ontwikkel op mijn laptop, dan was ik hiervoor er nooit zeker van dat als ik naar de cloud zou brengen, dat ook zou werken of ergens anders naartoe zou brengen. En dat is wat containers faciliteert.
Dat is wat containers oplevert.
Ja.
Nou, vervolgens even kijken, dan gaan we weer door naar de historie van de Diamanti. We verweven er even mooi in mee. Die zijn samengegaan, die mensen met die hyperconverged infrastructuur kennis, zijn samengegaan met de oprichters van wat vroeger we heette CoreOS. En CoreOS was een open source OS project. Een open source operating system project. En dat is later gegroeid naar wat nu de wereld van Kubernetes is. CoreOS is opgepakt, is in twee kanten gesplitst. Aan de ene kant heeft Red Hat OpenShift ontwikkeld, het OpenShift container platform. En aan de andere kant is er door Google als custodian, want Google, hij is niet de eigenaar ervan, maar als die beheert het, is de wereld van Kubernetes. En Kubernetes is niet anders dan een framework. En een door een gecertificeerd framework waarin je deze producten gaat opleveren. Want het probleem is, je wil hier wat standaardisatie in hebben. Want als je geen standaardisatie hebt, dan heb je nog steeds het probleem dat je het op de ene manier ontwikkelt en dat je het vervolgens ergens anders wil draaien. Dan werkt het niet.
Dan praat je over standaardisatie van die containertjes.
Containertjes, ja.
Dus ik kan me nog herinneren van 2005 of zo. Daar had je een virtual machine. Die had je dan op je... Ja, de virtual machine van Microsoft, die kon je op je laptop draaien. Ja. Dan kon je zo'n file kon je inladen en dan kreeg je een ander operating system.
Juist.
Dat is dus hetgene wat je standaardiseert.
In een container doet. Ja. En daar is Kubernetes, het operating framework, omheen gebouwd om dat te doen.
En dat verschil tussen een virtual machine en een container is dat de container lichter is, toch?
Ja, ja, container mimikt een OS en niet een hele machine.
Nee.
Nou, die twee groepen zijn samengegaan, want wat is het probleem van Kubernetes? Kubernetes is een pracht open source project. Maar er zijn, denk ik, in de wereld 10 mensen die Kubernetes echt begrijpen. Want je moet er 3 PhD's voor hebben om het echt te kunnen begrijpen hoe het werkt.
Dan ben ik al flink onderweg met 1 PhD.
Met 1 PhD. Jij gaat er naartoe werken.
Ik kan
er
best even gaan maken.
10 mensen die het echt begrijpen, werken er 2 bij ons. En 8 werken ergens anders. En de rest van de wereld die in Kubernetes werkt, inclusief mezelf, die faken het gewoon. Die doen alsof ze er echt heel erg veel verstand van hebben. Maar het is ongelooflijk complex. Want er zit een enorme relatie tussen die container, die heeft wel behoefte aan storage capaciteit. Die heeft behoefte aan bepaalde netwerk settings. En wat wij dus zagen is dat die mensen die van aan de ene kant van de infrastructuurkant kwamen, samen met die mensen die dat open source project opleverden, is dat als je nou dat die twee kan combineren, dan kan je heel gemakkelijk infrastructuur maken waarop je die containertjes kan lanceren. En daar is alles kant-en-klaar voor je neergezet.
Daarmee bedoel je te zeggen dat je hebt... Je kan een Dell server, je kan iedere server kopen die je hebt, maar die zijn niet specifiek geschikt voor dat hele Kubernetes platform.
Nee.
Ja. En dan draait het alsnog niet helemaal optimaal.
En dan draait het nog niet optimaal, want dan ben je nog bezig. Een van de dingen is belangrijk is voor een container is persistent storage. Dus hoe hou je zorg je dat die storage capaciteit voor die container beschikbaar is? Je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat jij hebt een applicatie die gaat naar productie en dan vervolgens heb je een bepaalde IOPS noemen we dat dan nodig. Je hebt een bepaalde storage capaciteit nodig en storage snelheid nodig. Nou, als je dat op dat moment niet kan aanbieden, dan loop je container vast en loop je applicatie vast. Dus dat genereert complexiteit. Het andere probleem is, een container is een gedistribueerde applicatie. Die draait op... Kubernetes, het idee is dat je in een soort kringetje met elkaar en onderlinge uitwisseling, dat je daarmee je applicatie als geheel maakt. Maar als netwerkbeheerder, of in je netwerk te hangen, is ongelooflijk complex. Want je moet, dan moet die weer wat netwerkcapaciteit hebben, dan moet die weer netwerkcapaciteit hebben, dan moet die weer wat hebben. En dat switcht continu door elkaar heen. Nou, dat maakt het heel complex, heel lastig. En wat we eigenlijk hebben gemaakt met Diamanti, is een soort single button, 15 minuten, druk de stekker er maar in, kant-en-klare appliance om die Kubernetes op te zetten. En je hoeft niet meer na te denken over al die ingewikkelde settings die je aan de onderkant.
Ja, en want als je kunt Kubernetes kun je zelf als bedrijf in je organisatie installeren.
Ja.
Je kunt het met elkaar ook ergens in de cloud kun je het kopen. Of kun je het huren of zo.
Ja, je hebt natuurlijk cloud capaciteit. Dus Amazon heeft Amazon Kubernetes Service. Hoe heet het? Microsoft heeft Azure's Kubernetes Service. Google heeft natuurlijk zijn Kubernetes Services. Dus ja, je kan het ook in de cloud je capaciteit afnemen. Maar dat haalt nog niet noodzakelijk die complexiteit er onmiddellijk uit. En zeker bij productieworkloads, en misschien kunnen we daar later nog wel op komen, kan dat aardig in de papieren lopen als het gaat om het echt productiedraaien van die applicaties.
Ja, want als ik het goed begrijp, hebben jullie een managed service aangeboden, eigenlijk bovenop Kubernetes. Kan je dat zo zien?
Nou, wat wij doen, wij leveren eigenlijk een appliance voor Kubernetes. Ja, dat is eigenlijk wat we als product leveren. En wat ik nu aan het ontwikkelen ben, en daar komt straks ook aan het einde nog wel een luistervraag in, is ik wil dat as a service gaan aanbieden vanuit een datacenter. En zeggen van joh, je kan dat gewoon bij mij maandelijks afnemen.
En een appliance, is dat een portal? Is dat een CLI tool?
Het is gewoon letterlijk een fysieke doos.
Ah, oké. Okay.
Een standaard fysieke server. Wat maakt ons uniek? We leveren gewoon op standaard in de markt bekende infrastructuur. Dus dat kan van Dell zijn, dat kan van Lenovo zijn, dat kan van HPE zijn. Daar hebben we ook helemaal geen behoefte aan om daarmee te concurreren. Maar wat hebben wij ontwikkeld? 3 unieke kaarten. En die zijn ook gepatenteerd voor storage, 1 voor netwerk en 1 voor GPU. En die 3 kaarten, daar hebben we unieke algoritmes opgeladen. Voor storage, voor netwerk en voor GPU. Dat aan de ene kant voor zorgt dat de relatiebouw tussen die container in Kubernetes en de onderliggende infrastructuur heel makkelijk gemanaged wordt. En aan de tweede kant zorgt dat ervoor dat de CPU van de machine waarop het draait veel minder belast wordt met al die taken rondom storage en netwerk. Waardoor de CPU zich alleen maar kan bezighouden met het draaien van die applicatie. En waardoor we 60-70% optimalisatie zien in het draaien van workload.
Daarmee zeg je dat je minder power nodig hebt, minder energieverbruik hebt.
Minder energieverbruik, minder infrastructuur nodig, minder beheerskosten, al dat soort zaken.
Oké, okay, nou. Dus Kubernetes, uit de jingle begrijp ik nu het Kubernetes stukje.
Juist.
Even kijken, ik ga hem gewoon nog een keer gooien.
Nou,
this episode is powered by Diamanti, the first bare metal enterprise platform with GPU support for running containerized AI ML workloads under Kubernetes.
Ja, nou, we gaan naar bare metal.
Ja, bare metal.
Ja, is dat een doos waar je het net over had?
Ja, nou ja, bare metal is fysiek de doos. Kijk, je hebt verschillende, in IT-ontwikkeling verschillende golven gehad. En golf 1 was, vroeger bouwden we applicaties. En dan hadden we daar een enorm serverpark voor en die draaide één applicatie. En dan had je een storage doos en een netwerkdoos. Toen kwam vervolgens kwam de
Nog steeds toch wel. Als je kijkt naar onze omgeving, hebben we SQL servers. We hebben ergens een Juniper Node server die veiligheidsdingen
klopt.
Doet.
Dat, klopt. Nou, ja,
dat is oud.
Ja, nou ja, applicaties werden vroeger monolithisch gebouwd.
Ja.
Nou, toen vervolgens is men erop gekomen, golf 2, virtualiseren.
Ja, want men zei, VMware.
Ja, want ja, VMware is daar groot op geworden, want wat wilde die? Die zeiden van, joh, die ene doos. Jij hoeft niet per applicatie een doos te hebben. Op die ene doos kan ik er wel 10 applicaties draaien. En want ik zet daar eigenlijk 10 virtuele machines op. En wat wij zeggen, het probleem daarvan is dat doordat die virtualisatielaag maar doorontwikkeld is. Daar vervolgens had je daar management technieken voor nodig. Die noemen we zogenoemde hypervisors. Die gaan zorgen dat die virtuele machines zich allemaal gaan beheren. Maar het probleem een beetje daarvan is dat inmiddels de computing power om al die beheertaken te doen in een gevirtualiseerde omgeving is bijna 30-35% van je capaciteit. Je houdt zich alleen maar bezig met het simpele beheren van al die virtuele machines. Dus dat is eigenlijk nutteloze overhead. En wat Kubernetes doet, want Kubernetes heeft zichzelf al als een gedistribueerde, zelfmanagende omgeving neergezet. Dus wat Kubernetes doet, daar heb je die hele gevirtualiseerde laag niet meer nodig. Dus dat deploy je rechtstreeks op de machine, oftewel bare metal.
Ja,
ja en dat is niet nodig.
Onder een operating system.
Nou ja, Kubernetes zelf is natuurlijk het operating system. Dus je draait het gewoon rechtstreeks op de omgeving. Ja, lastig, maar het helpt in elk geval, laat ik het zo zeggen, wat de output is, wat de winst is dat je eigenlijk die hele virtualisatielaag niet nodig hebt. Nou, VMware komt zelf ook met hun Kubernetes servers naar buiten. Maar die zeggen, joh, je moet Kubernetes containers draaien op bovenop virtualisatie. Ja, VMware heeft ook jaarlijks 4 miljard aan maintenance revenue uit virtualisatie. Dus die hebben er ook geen belang bij om te vertellen dat je dat weg moet snijden, laat ik het zo zeggen. Maar de unieke capaciteit en kunde van Kubernetes maakt dat je dat helemaal niet meer nodig hebt. En je rechtstreeks je Kubernetes op de fysieke infrastructuur draait. En wat Diamanti daar dus in biedt, is daar hebben we dus een kant-en-klare doos voor. En je hoeft er niet meer over na te denken. Je kan beginnen met het ontwikkelen van je applicatie.
Hey, vraagje. Ik ben een beetje een cloudmeisje natuurlijk. Born and raised in the cloud. Waarom zou ik niet gewoon precies hetzelfde doen in een cloud? Dus daar kan ik ook een VM afnemen. Daar kan ik ook containers op draaien. Kubernetes bovenop leggen.
Nou ja, ten eerste willen we niet dat je dat bovenop een VM doet. Want dat heeft dus, dat heb ik net gezegd, dat heeft geen zin. Dus ook in de cloud zou ik dat niet doen. Maar je hebt, tuurlijk, heb je een aantal hele mooie cloud services. En laten we even duidelijk zetten. Wij ontwikkelen onze ready set appliance, onze kant-en-klare appliance, die ontwikkelen we voor Kubernetes. En Kubernetes betekent cloud native. Dus dat zit al in het woord. Cloud native zit in het woord. Dus wij stimuleren de cloud en het gebruik van cloud. Alleen wat je ziet, en dat is leuk in een ontwikkelomgeving. In een ontwikkelomgeving heb je een aantal, noem maar wat, als je machine learning of je bent data scientist. Je hebt een aantal modellen en die kan je zelf gaan trainen. Maar de compute capaciteit en de netwerkverbinding of de capaciteit van gebruik is niet zo groot. Want jij zit gewoon daar een beetje aan te klungelen. Dat gaat gewoon hartstikke goed in die trainingsmodellen. Dus de kosten voor cloud, nou, die vallen wel mee. Ja, die heb je goed in de hand. Maar ja, toen ging jouw machine learning model naar productie. Een voorbeeld van een bedrijf hier in wat kennissen van mij die een bedrijf hebben rondom een AI in toepassing voor helpdesk. Waarbij zij, DeepDesk heet het bedrijf, zou die ook eens mee moeten praten. Die hebben DeepDesk heeft voor een grote klant van Ziggo, hebben zij een productie draaien, AI, voor die helpdesk. Nou, dat hebben ze ontwikkeld. Dat ging goed in de ontwikkelomgeving. Gebruiken ze Google Cloud voor, fantastisch. De Google Kubernetes Service, fantastisch. Nou draait het in productie. Nou zitten er in één keer 1000 service agents die op een of andere manier ondersteund worden. En nu in één keer komen er interacties vanuit de klanten met die AI-omgeving. Met die omgeving waar zij dus hun modellen niet alleen getraind hebben, maar ook productie draaien. Nou kan je vertellen dat die rekening van Google die kruipt langzaam maar gestaag flink omhoog. En heel veel klanten die ik ken, die een beetje vooraan in de markt lopen, dus die al in productie zijn, die zien dat die kosten enorm oplopen en gaan dan vervolgens weer terug en zeggen, joh, ik ga toch of in mijn eigen datacenter wat draaien, of ik ga bij een colo wat capaciteit afnemen en ik zet het daar neer.
Colo?
Een colocatie, dus gewoon een datacenter leverancier. En ik ga de productiekant van die applicatie ga ik daar neerzetten. Devtest en omgeving en het hele ontwikkelen van de applicatie, prima. Kan allemaal in de cloud. Maar vervolgens haal ik het vanuit de cloud voor productie weer terug naar een on-premise omgeving. En het voordeel is, daar was Kubernetes ooit voor gemaakt. Want we ontwikkelden in een cloud-native taal. En die taal die is overal hetzelfde. Nou ja, je kan een retailer voorstellen die vlak voor kerst. Een Albert Heijn zou je kunnen voorstellen die vlak voor kerst customer analytics doet. Die analyseert hoe wat klantgedrag is. Nou, die applicatie kan gedurende het hele jaar idle draaien. Nou, die kun je prima in de cloud neerzetten. Daar heb je geen datacenter voor nodig. Ja. Maar misschien vlak voor kerst of vlak voor Pasen en vlak voor Pinksteren en vlak voor een aantal van die, vlak voor het EK. Als dat volgend jaar weer gaat komen. Halen ze hem weer terug vanuit de cloud. En zetten ze hem on-premise neer. Omdat dan die kosten onder controle blijven.
Oké, dus dan heb je het over een soort van hybride scenario. Waarin de cloud en jullie hardware, Diamanti, een soort van...
Ja. Nou, samen met elkaar werken.
Precies.
Ja, en daar bieden we ook de diamantische capaciteit op. En we gaan zo meteen weer terug naar de jingle, want we hebben nog steeds niet alles uitgelegd. Maar daar hebben we ook de capaciteit in. Wij leveren ook ons product mee met een orchestrator of een manier waarbij jij dus in staat bent om het heel makkelijk met een druk op de knop in een Microsoft Cloud neer te zetten. Of weer terug te halen naar on-premise.
Check.
Want je kunt die containertjes in elke willekeurige cloud neerzetten.
Ja. Ja, want iedereen, al zolang iedereen zich maar aan die standaard van Kubernetes houdt. En daar zit ook nog wel eens een beetje een uitdaging.
Dat lijkt me wel een uitdaging. Ja. Is die standaard daadwerkelijk
Ja. Dus er is in de wereld, is de Cloud Native Foundation, CNCF, is daarvoor in de wereld geroepen. Wij ontwikkelen ook alleen maar ons platform en laten dat certificeren door de Cloud Native Foundation. Dus als aan de ene kant doen we dat voor dat. En dan heb je Red Hat, heeft zijn versie van Kubernetes met OpenShift. En wij laten ons ook door Red Hat certificeren. In principe is het de bedoeling dat de hele wereld die standaard aanhoudt. En daar is ook de Cloud Native Foundation voor. En ook Microsoft en Google en Amazon zitten als deelnemers in die Cloud Native Foundation. Dus dat is wel de bedoeling. Want anders dan. Maar de cloud providers vinden die flexibiliteit niet altijd prettig. Want ja, als jij eenmaal die applicatie hebt gebouwd in de cloud van het grote bedrijf uit de omgeving van Seattle, dan vervolgens en het zit daar al helemaal, dan vinden zij het natuurlijk best wel prettig. Zij vinden het wel prettig dat die kosten gaan oplopen en dat ze jou kunnen geld kunnen gaan denken. Dus daar zit nog wel eens wat uitdaging in. Het voordeel is met Diamanti, omdat wij kennis hebben van de onderliggende infrastructuur, hebben wij ook kennis wat de onderliggende infrastructuur achter zo'n Microsoft Cloud is. Dus die settings en met onze controlemechanismen kunnen wij helpen die settings heel gemakkelijk te doen. En we hebben dus ook al klanten die dus migreren tussen de Microsoft Cloud en de Diamanti on-premise omgeving.
Ja, dus in je eigen datacenter
of bij een co-locatie. Ja. Kijk, ik zeg niet, ik ben hier niet aan het prediken dat iedereen maar weer zijn eigen datacenters gaat beheren. En mijn doelstelling is ook vooral aan private cloud vendoren, datacenter leveranciers en private cloud leveranciers, dat die onze platformen eronder gaan zetten, zodat mensen dus nog steeds als een service de voordelen van ons platform gaan afnemen.
En zijn er ook andere hardware oplossingen
die net die efficiënt zijn met Kubernetes?
Hoe is het? Nou, er zijn, dat is grappig, in de wereld waar iedereen naar softwareontwikkeling gaat en iedereen naar cloud gaat, kwamen wij in één keer weer met een hardwareoplossing aan. En dat is best wel controversieel, maar het voordeel ervan is dat je weinig concurrentie hebt. Maar wij meten ons altijd op mezelf op de as van ja, je hebt gelijk of geen gelijk en je bent obvious of niet obvious. Nou, als je obvious bent en je hebt geen gelijk, dan ben je gek. Als je obvious bent en je wel gelijk hebt, zit iedereen in die markt. Maar als je niet obvious bent, maar wel gelijk hebt, nou ja, dan moet je de markt nog uitleggen waarom dat nodig is. Nou, dat ben ik hier eigenlijk aan het
doen. En daarom zijn we blij.
Dat kost een jingle of wat?
Ja, dat kost een jingle. En dan moet je, nou ja, laat ik het zo zeggen. We hebben gewoon heel veel mooie klanten in productie draaien, waar we gewoon enorm veel waarde toevoeging doen.
Ja. Stephanie, jij werkt in die productieomgeving. Werk je altijd met containers?
Ja, in principe wel. Als wij het in productie brengen, is het eigenlijk altijd in containers vanwege de voordelen die we eerder ook al benoemden.
En zijn alternatieve containers vergelijking met Kubernetes? Docker hoor je ook wel eens wat van? Of is Docker weer een container dat onder Kubernetes draait?
Kubernetes is geen container. Kubernetes is echt een container orchestrator. Dus onze containers, dat kan bijvoorbeeld een Docker container zijn of iets dergelijks.
Juist.
Maar dan draaien wij daar de Kubernetes API bovenop om dat allemaal te orchestreren.
Juist.
Want dus je applicatie... Dus ja, sorry?
Ja, de Docker is dus de fysieke container. Maar Docker wordt nu ook wel weer verplaatst door Cryo. Dus het open source project wat er was. Want Docker heeft vanuit een open source wereld geprobeerd om er financieel beter van te worden. En is geld gaan rekenen. En dat werd binnen de Cloud Native Foundation niet echt. En de mensen zoals die echt Cloud Native werken niet echt gewaardeerd. Dus.
Precies. Dus er zijn inderdaad, hoe dan ook, er zijn ook veel verschillende inderdaad platformen waarop je containers kan draaien.
Juist.
Maar er zijn ook verschillende soorten containers dus ook. Docker is een container type.
Dat
hebben we nog meer?
Cryo is een project dat is nu door de Cloud Native Foundation gemaakt. Het is een open source traject. Wij ondersteunen ze allemaal. Dus.
Even voor mijn beeld, voor de luisteraar, wat is er allemaal?
Ja, Docker en Cryo zijn de grootste in de wereld.
De grootste in de wereld, ja.
Docker is nu nog de grootste. Alleen Docker, wat ik zeg, die hebben daar financiële model omheen willen bouwen waar de markt niet helemaal op zat te wachten, laat ik het zo zeggen. In de open source wereld is het vaak not done om vervolgens een financieel model, een verdienmodel om mee te bouwen. Hey,
en het orchestreren, dat betekent dus ook het opschalen van hoeveel gebruikers heb ik, hoeveel capaciteit ga ik doen.
Nou, niet alleen, kijk, je applicatie staat gedistribueerd. Dus die applicatie bestaat uit verschillende componenten. En die moeten, naar gelang de functie die jij van die applicatie vraagt, moeten die weer aan bij elkaar gevoegd worden. Nou, de orchestratie daarvan,
exact.
Dat doet Kubernetes.
Load balance, security kan je ook aan denken, et cetera.
Ja. En dat is heel mooi, want het is Kubernetes, als je moet er altijd minimaal, wij zeggen altijd, als je met dat opzegt, minimaal 3 nodes hebben. Want dan kunnen ze een consensus bereiken. Want er moet altijd het werkt heel democratisch. Het is eigenlijk opgebouwd, je moet altijd een meerderheid hebben. Als er 1 wegvalt, moeten er nog 2 kunnen zijn. Of als er 1 gekke dingen gaat doen, dan moet er altijd nog 2 over kunnen zijn. En om een keuze te maken, moet er altijd 2 zeggen, ja, dat wil ik. Het is een heel democratisch opgebouwd systeem, als het ware.
Ja. En een van de coole dingen van Kubernetes, vind ik zelf, is dat er, weet je, het is inderdaad een open source project. Niet alleen Google heeft eraan gewerkt, maar weet je, ik zag vandaag op GitHub 3000 contributors. Dus het is echt een open source project en er is ook zoveel informatie out there omdat het een open source project is. En dat is inderdaad denk ik ook waarom dit nu eigenlijk een beetje de de facto standaard is in containerorchestratie.
En de angst daaromheen is dus ook, want dat is dus ook gelijk, het is een open source project. Dus jij gaat straks jouw AI ML applicatie waarmee jij daadwerkelijke business impact maakt in productie brengen. En vervolgens gaat er iets mis in je Kubernetes-laag.
En je hebt geen SLA.
En wie ga je bellen? Nou, wat Diamanti doet, wij houden verantwoordelijkheid over de hele stack, inclusief de Kubernetes-laag. Dus wij bieden je 0800 Kubernetes, als het ware. Dat is voor heel veel bedrijven is dat heel spannend. Want het is, kijk, jouw ontwikkelaars die met die Jupyter Notebooks, maar die hebben de hele tijd hebben zitten werken. Daar gaat het nog wel goed. Maar vervolgens, als jouw hele bedrijfsproces ervan afhankelijk gaat zijn. Ja, dan. En je hebt zo'n open source project. Ja, je kan hopen dat je op je GitHub iemand vindt die bij een Google werkt of een Apple werkt en vriendjes met je is. Want die zijn er heel ver in ontwikkeld. En die kunnen je dan misschien helpen een probleem op te lossen. Nou, dat is bij heel veel koud watervrees in Kubernetes.
Ja, want hoeveel bedrijven, Stephanie, gebruiken Kubernetes? Heb je daar zicht op qua markt?
Ik heb daar geen zicht op qua markt. Dus ik werk met de grote enterprise klanten samen. En daar zie ik wel heel veel gebruik van Kubernetes. Initieel ook al, voordat wij daar binnenkwamen.
Juist.
Ja. Maar de MKB'ers die we wel eens gehad hebben in de uitzending, die hebben dat niet. Of nog niet, nou, industrie.
Hangt er vanaf welke industrie je zit.
Ja, en hoe mature ze ook al zijn.
Ja, ja. Maar weet ik niet. Als jij een MKB'er bent die een online content platform runt en jouw hele applicatie heb je van start opgebouwd, dan kan je nog steeds een MKB'er zijn. Maar kan je hele bedrijfsproces om Kubernetes heen hebben gebouwd.
Exact. Ja. Startups zien we dat wel gewoon.
Ja, startups. Ja. Net vanaf.
Dus in die eigen colo, in je eigen database, de datacenter heb je in ieder geval 3 servers nodig.
Ja.
Als
je ermee wil beginnen.
Ja. Welk deel van de jingle hebben we nu gehad?
We hebben nu Kubernetes gehad.
Ja.
Mm-hmm. Bare metal.
Bare metal gehad. Maar we hebben nog geen GPU-support gehad.
Nee.
Dat is waar.
This episode is powered by DMIT. The first bare metal enterprise platform with GPU support for running containerized AI ML workloads under Kubernetes.
Nou, ja. GPU.
GPU. Wat gebeurde er binnen? We hebben 2 grote klanten zitten hier achter voor ons. In Amerikaanse klanten. Aan de ene kant is het Duke Energy. Wij draaien in Amerika het Nuclear Energy Grid, zoals dat heet. Dus als je dan het datacenter in wil, dan staan er 14 man met een M16 om je heen. Want als je daar iets wil gaan doen, laat ik het zo zeggen. Daar hebben we ook wel hele mooie foto's en platen van hoe we daar de datacenter in zijn aan het lopen. Dus wat doet het nuclear energy? Die hadden een vraagstelling. In een nuclear energy grid, wat heel belangrijk is als je nucleaire energie ontwikkelt, is dat je toevoer en je afvoer constant is. Dus je kan niet in één keer je nucleaire energie kan niet in één keer stilleggen. Je kan niet een kerncentrale in één keer stilleggen. Dus je moet een voorspelling ook kunnen maken wat je energieafname is in een bepaald gebied. Dus je zegt bijvoorbeeld in de Bay Area rondom San Francisco, een van de grootste energiegebruikers van Amerika, dan wil ik een voorspelling gaan maken van oké, hoeveel capaciteit gaat daar afgenomen worden? Nou, wat hadden die ontwikkeld? Die hadden dus trainingsmodellen ontwikkeld. En die trainingsmodellen, daar hadden ze nogal wat capaciteit voor nodig om dat te doen. Nou, die hebben toen gezegd van nou, dat willen we. In Kubernetes ontwikkelen we onze trainingsmodellen. Voordeel daarvan is, voor de data scientist, is dat je dat Kubernetes orchestreert wanneer jij erbij kan. Dus je hebt nooit meer een capaciteitsprobleem. Je hoeft nooit meer met de verschillende data scientists ruzie te maken over wanneer jij nou aan het werk mag ermee. Want Kubernetes orchestreert gewoon jouw access point. Die zegt, nou, nu kan jij aan het werk en nu kan jij aan het werk en nu kan jij aan het werk. En dat helpt Kubernetes je gewoon netjes orchestreren. Dus ze zeiden, van, dat willen we Kubernetes doen. Maar om die modellen nog beter te maken, gaan we gebruik maken van GPU. Dus de GPU. En die zeiden, nou, Diamanti, jij hebt de kant-en-klare appliance. Jij hebt voor Kubernetes, maar je hebt nog niks met GPU gedaan. Dus kan je daar ook iets voor ontwikkelen? Nou, toen hebben wij GPU-kaarten gekocht, als het ware. Maar die kopen, dat zijn gewoon standaard NVIDIA GPU-kaarten. GPU heeft het voordeel. GPU komt natuurlijk uit de wereld NVIDIA komt uit de wereld van de video. Dus het gaat om high-speed real-time processing van data. Hè, want dat geldt in video ook. En dat biedt enorm veel voordelen voor AI machine learning projecten. En toen hebben zij gezegd, nou, we gaan dat ontwikkelen in een Kubernetes, ander open source project binnen Kubernetes, Kubeflow. En Kubeflow, daar willen wij dan onze AI ML producten in, de modellen in trainen. En ze zeiden, dat gaat nog wel in een cloud omgeving of waar we dat ook willen doen. Maar als we dan in productie willen draaien, willen we ook gewoon eenzelfde soort omgeving hebben. Want we willen niet de hele tijd een omgeving gaan wisselen, want dan krijgen we een groot probleem, laat ik het zo zeggen. Want dan werken onze modellen niet meer. Volgens mij, Jur, daar kan jij wel goed over meepraten.
Modellen die niet meer werken, ja. Zeker.
Ja, nee, maar dat je dus gewoon doordat je de onderliggende infrastructuur wijzigt, krijg je in één keer een groot probleem. Nou, wat heeft Diamanti toen gezegd? Dan ontwikkelen we 1 voor training. Een Diamanti trainings, GPU training. En we hebben een Diamanti GPU productie. Die zitten allemaal net iets anders in elkaar, want voor productie hebben we wat meer computercapaciteit nodig. Maar de integriteit van de omgeving blijft precies hetzelfde. En, dus, en alle settings blijven precies hetzelfde. Dus je kunt heel makkelijk van training naar productie gaan.
Dus voor mij als data scientist, ik kan een algoritme gaan gebruiken waar GPU in zit. Ik start het op. Ik breng dat naar mijn Kubernetes. Ik doe dat in een Docker. Ik maak er een Python script van. Vervolgens heb ik daar breng het naar mijn IT-manager. Zeg, joh, hier is mijn dokkertje. En ja. Er wordt voor gezorgd dat ik ook de GPU van de onderliggende infrastructuur kan blijven gebruiken.
Juist.
Ik hoef me daar geen zorgen over te maken.
Nee, en nu is de wereld van AI/ML natuurlijk hartstikke leuk. Want alles heet tegenwoordig AI/ML. Hè? Als ik een Excel-faaltje maak waarin ik kan voorspellen hoe warm het wordt morgen, dan heb ik een AI-module ontwikkeld.
Zeker. Hè?
Dat is
dat
is natuurlijk een beetje de uitdaging daarin. Maar wat je ziet is dat machine learning algoritmes gaan ook wel eens samen met gewoon normale predictive modellen. Het is niet alleen maar self-learning, self-healing en self-operating. Er zijn ook gewoon combinaties mogelijk. Nou, wat wij dus als Diamanti bieden, omdat we dus die one-stop shop voor Kubernetes zijn, kun je ook gewoon je CPU-modellen, gewoon je predictive modellen, samen met je machine learning modellen, gewoon in één omgeving beheren. En om één omgeving naar productie brengen, of weer uit productie halen, of weer opnieuw trainen.
Stephanie, als jij dat GPU, als jij als machine learning engineer, in hoeveel procent van de gevallen kom je tegen dat de modellen die jij over de schutting gegooid krijgt, ook al nu al GPU-enabled zijn?
Nou, dat is super interessant. Ook omdat, Jan dat eerder benoemde toen net al. Onderdelen van. Dus je hebt een machine learning experiment. En een machine learning experiment is niet alleen maar het trainen van je model. Hè? Er zit een data preprocessing stuk aan, er zit een split data stuk aan, et cetera.
Ja.
Voor dat soort stukken zou het best wel kunnen zijn dat je inderdaad prima met CPU kan uitkomen. Maar dat je juist alleen maar misschien voor het trainingstukje GPU nodig hebt, omdat dat sneller gaat, et cetera. Dus ik zie primair veel CPU gebeuren, nog steeds. Maar met uitschieters op bepaalde plekken in je machine learning workflow, dat daar geswitcht moet worden naar GPU.
Ja, nou die combinatie kunnen we bieden.
Ja. Ja.
Want we hebben ze allebei.
En ben jij dan als machine learning engineer, Stephanie, heel erg aan het omcoden? Dat je zegt, ik heb hier een stukje code voor CPU en ga ik de packages en het alles maar om batterijen naar GPU?
Nou, ik ben een beetje biased, want ik gebruik natuurlijk alleen maar Azure. En daar is het letterlijk eigenlijk één variabel aanpassen.
Dat is?
Nou ja, dus ik heb een variabel die definieert wat voor een compute target ik gebruik. Dus dat kan ik gewoon omzetten van CPU naar GPU bijvoorbeeld. Of dat definiëren een bepaalde stap. Dus voor mij persoonlijk niet. Ik weet niet, misschien Erik-Jan, hoe je dat met andere klanten...
Precies hetzelfde bij ons. Precies hetzelfde. Eén klik. En we hebben gewoon je kan het beheren via de command line interface of gewoon via een portaal die we erbij bieden.
Ja.
De meeste programmeurs vinden het prettig om via gewoon command line interface allerlei opdrachten te geven. Hoor. Ik bedoel,
En dan moet de data scientist zelf al rekening mee gehouden hebben dan?
Helemaal niet. Hij is gewoon een one-stop click en hij kan zeggen van nou, dit stuk heb ik GPU voor nodig.
Ja.
Nee, en wat er dan, en dan, daar zit het hem in. Dit verhaal gaat allemaal tot nu toe nog goed, zolang we in die trainingsmodellen zaten. Maar toen gingen we naar productie. En toen in één keer was mijn machine learning applicatie, moet zich in één keer gaan gedragen als een goede network citizen. De security moet goed geregeld zijn. De data encryption en data privacy moet goed geregeld zijn. Ik kom met een Kubernetes aan met een gedistribueerd netwerk. Ik heb het al eerder verteld. En je moet je security afdeling maar eens gaan vertellen. Van joh, ja, er zit geen virtual machine meer omheen. Het is gewoon het pingpong door mijn hele datacenter heen. Ga dat maar eens proberen te beschermen. Nou, dat is om het dus naar productie te brengen. Kom je met enorm veel uitdagingen tegen die gewoon traditioneel IT met zich meebrengt. En die zijn ook niet weggenomen. Die worden ook niet door cloud weggenomen, die worden door niemand weggenomen. En daar hebben we dus, zeggen wij van, nou dan zijn we dus die one-stop shop. Want wij nemen heel veel van die dingen weg door onze netwerkkaart, network offload kaart. Gedraagt de server zich gewoon als een nette network citizen. Waardoor je helemaal niet meer allerlei software-defined networks eromheen hoeft te bouwen om dat te ondersteunen. De GPU-machines gedragen zich op de precies dezelfde manier als een keurig nette network citizen. We hebben encryptie vanaf de ground up, dus met self-encrypting drives. En daarbovenop blijft de data encrypted gedurende het hele proces als het erop draait. Dus je security kant kan je heel makkelijk afdichten. En we bieden de capaciteit om dus heel snel processing te doen. We hebben data scientists en mensen die met grote sets aan data werken. Onze machines leveren 1 miljoen IOPS per node. Dat is extreem veel.
Even maak het eens concreet voor de luisteraars die dat niet weten. 1 miljoen IOPS per node.
Nou, wat betekent dat?
dacht ik deze podcast eindelijk te begrijpen. Gaan we weer naar IOPS per node?
IOPS is niet anders dan je read-write naar je storage. Ja. Je snapt het. Dus het is gewoon je hoeveel storage kan je gebruiken. En hoe snel kan je vanuit je storage weer terug naar je compute. En weer heen en weer. Nou, die snelheden van 1 miljoen IOPS per node, die worden nauwelijks gehaald. En laat ik daar een concreet voorbeeld geven van wat dat dan oplevert. Een grote Italiaanse bank, Banca Intesa San Paolo, is een grote klant van ons hier in Europa. Die draaide Elasticsearch. Die hebben een Elasticsearch omgeving. Die hebben een omgeving opgebouwd met Kafka, Elasticsearch. En wat die doen niets anders dan het analyseren van alle bankinteracties in die Elasticsearch omgeving. Dat komt met streaming data vanuit Elastic binnen. En vervolgens komt dat in die Elastic en daar gaan ze dan naar kijken. Gaan ze kijken van, oh, die persoon heeft toen dat geld overgemaakt. Die doet daar die creditcardtransactie. Dan gaan ze aan elkaar koppelen en proberen betere bankdiensten aan te bieden. Die draaide Elasticsearch op een omgeving van 20, 25 gestandardiseerde boxen.
Bare metal boxen?
Nee, gewoon gevirtualiseerde boxen. Ja. Die zijn diezelfde Elasticsearch omgeving op onze bare metal platform gaan neerzetten. Die draaien nu op 3 van ons. En terwijl ze die 3 hebben, hebben ze de performance van de applicatie meer dan verdubbeld. Dus dat betekent dat je 60-70% van je infrastructuur kan je in de vuilnisbak gooien. Maar wat betekent dat nou voor je als bedrijf? Dat betekent voor je 60-70% minder onderhoud, 60-70% minder VMware kosten, 60-70% minder energieverbruik, 60-70% minder capaciteit gebruiken in je datacenter. Dus een enorme kostenbesparing en een verbetering. Terwijl je wel de performance en de ervaring van je eindgebruikers verbetert. Nou, dat geldt voor ons ook op het machine learning gebied.
Dat doet me denken aan dat je nu in Zeewolde een nieuw datacenter krijgt. Van 332 voetbalvelden groot.
Ja.
Dat is echt bizar.
Nou,
dat zou dus
60 voetbalvelden kunnen worden.
Als je maar goede hardware gebruikt. Ja, ongeacht wat voor leverancier. En ook als je de juiste hardware gebruikt voor de juiste doel.
Nou, wat maakt ons uniek is dat wij dus die storage en netwerk, door die unieke kaart in die algoritmes erop, kunnen wij die besparingen realiseren.
Dat merk je direct.
Ja, onmiddellijk.
Ja.
Vanaf het moment 1.
Je begon het ook even over Kubeflow.
Ja. Ja.
Dat wil jij, ik zie het.
Ja, die wil ik ook. Ja, precies.
Die wil
ik
ook. Ja. Wat is het?
Kubeflow is het door Kubernetes ontwikkelde. Binnen Kubernetes, binnen de open source community ontwikkelde omgeving voor het trainen van je machine learning modellen. Dat hebben ze Kubeflow en het maken, het creëren en het trainen van je machine learning modellen. Daar is Kubeflow voor ontwikkeld. Het is een compleet open source project ook wederom. Dus binnen de Kubernetes omgeving gewoon op GitHub te vinden. Ik denk dat dat de leidende omgeving wordt voor het maken en trainen van machine learning modellen.
Is het vergelijkbaar met MLflow?
Ja.
Ja.
Ja. Hetzelfde.
Ja. Ja, dus
alleen Kubeflow. We denken zoals Kubernetes de wereld van de applicatie heeft gewonnen. Denken wij dat Kubeflow de wereld van het managen van je machine learning algoritmes.
Managen van
maken, creëren, trainen. Manager, ja.
Jij gebruikt het ook, neem ik aan, Stefanie, dergelijke tools?
Ik gebruik geen Kubeflow. Ik heb wel MLflow gebruikt en tools die wij zelf bij Microsoft hebben.
Ja.
Maar inderdaad gewoon een omgeving waarin je experimenten kan managen. Hè? Zodat je niet meer inderdaad als data scientist je experimenten een beetje overal hebt. Niet meer zo goed weet wat nou de uitkomst was van dit model. Juist. Of van dit model, juist. Weet je? En dat je dat gewoon in één geïntegreerde omgeving...
Integreert.
Dus het is het experimenteren, het trainen, het draaien... en het productiedraaien van machine learning algoritmes in één omgeving.
Exact.
Waarbij je dus alles kan bijhouden en weer... Daar heb je Kube.
Ja.
Oké, ML AI workflow under Kubernetes. Kubernetes hebben we nu gehad. Workflow hebben we gehad. AI.
GPU.
Containerized.
Containerized hebben we het over gehad.
Ja, bare metal.
Containerbegrip.
Bare metal. Volgens mij begint de jingle gewoon te begrijpen.
Ja. nu snappen jullie waarom dat zo'n strakke jingle is. Want het is gewoon...
Wow.
Had het nog meer?
Nee. Ja, ik...
Even kijken.
Een aantal leuke cases die ik nog kan noemen. Ik noemde er net al eentje. Een mooie is Travelport. Een beetje vervelend om die nu te noemen met de reiswereld die een beetje op zijn gat ligt. Maar Travelport is een reisbedrijf in Amerika. Travelport zit achter alle reiswebsites in de US. Dus in de VS, als je daar ergens een ticket boekt of iets boekt, dan zit Travelport erachter. Nou, wat doen die? En dat doen ze heel slim. Jij gaat een reis boeken. Je gaat naar een Expedia-achtige site. Je klikt op Expedia, jij boekt een ticket. Je boekt een hotel. En vervolgens klik jij op een auto. Maar je klikt naar die auto. En vervolgens klik je die auto weer weg. En je zegt, neem hem toch niet. Dan heb ik op dat moment heb ik nog een handeling kan ik met jou doen. Want ik kan nog een next best action met je nemen. Want ik wil dat jij die auto afneemt bij mij, want ik trek een percentage van die autohuur, die trek ik binnen als reiswebsite. Dus wat heeft Travelport? Die maken aan de ene kant, dus die zorgen ervoor dat ze jou real-time analyseren. En die gaan op dat moment nog een aanbieding van die auto aan jou maken. Die maken hem een stukje goedkoper. Of die geven je voor hetzelfde bedrag een grotere auto. Of die zeggen van, joh, kunnen we er nou wat aan doen voor je?
Tip, altijd wegklikken dus.
Altijd wegklikken.
Altijd wegklikken.
Nou ja, dat is één. Dan twee... Wat zij ook doen, middels AIML of AI-achtige modellen, laat ik zeggen machine learning-achtige modellen. Zij gaan voor jou een voorspelling maken wanneer een ticket wel eens goedkoper zou kunnen zijn. Want rekening houden met capaciteit die zij al kunnen zien. Rekening houden met bepaalde luchtroutes. Dus zij gaan voor jou een voorspelling maken en zeggen, nou, je kan nu je ticket boeken. Maar je zou hem... We zouden hem ook alvast voor je klaar kunnen zetten... omdat we hem over een week pas voor je boeken. En dan scheelt je dat zoveel. En van die zoveel die zij besparen... kunnen zij weer een deel in hun eigen zak steken natuurlijk. Dat is wel een hele mooie... Ik vind dat wel een hele mooie casus om te noemen.
Ja, gaaf. Hoeveel interacties?
Dat draait allemaal met veel interacties en allemaal...
Dat draait dus op onze CPU-omgeving en onze GPU-omgeving gecombineerd. Dus ze hebben die trainingsmodellen. Maar in onze CPU-omgeving... Ze doen heel veel met Kafka. Kafka is natuurlijk ook zo'n open source project rondom het real-time streaming analytics. En wat ze doen vervolgens, ze klikken dan op die verschillende... Ze analyseren real-time wat jij als klant aan het interacteren bent met hun omgeving. Dat is natuurlijk te prachtig. Want dan ga je dus dynamische pricing kunnen aanbieden zoals we dat doen.
Weet jij hoeveel interacties zo'n model dan ziet?
Nou ja, wij hebben bijvoorbeeld die Kafka-bus, die veel de streaming data die binnenkomt, is 8 miljoen messages per seconde.
Ja,
En dat draait op 4 van onze servers.
Ik heb 8 miljoen berichten die per seconde binnenkomen.
Ja.
En dat kun je opvangen, analyseren en voorspelmodel maken met 4 servers.
Ja.
Dat is leuk.
Dus dat... Ja.
Holy moly.
Ja, daar heb ik dus helemaal geen... Voor die 8 miljoen berichten... je moet je voorstellen, interactie met een site. Je klikt hier, je klikt daar, je klikt daar. Dat zijn allemaal unieke interactietjes die je doet. En daar wil je uithalen.
Ja, waaruit een profiel wordt gemaakt.
Waar een profiel wordt gemaakt. Daar heb je ook alleen maar op dat moment de tijd voor. En het probleem met Kafka en met streaming...
Het real-time moet het zijn.
Ja, en het andere probleem met streaming analytics is... Als je het niet real-time opvangt... Of niet op de juiste manier opvangt... Gaat data verloren. Dan is het gewoon weg. Dan is... Het feit dat Stephanie op die auto klikte, dat weet ik dan niet meer. Dus je moet er heel snel bij kunnen zijn. Nou, dan heb je 4 servers voor nodig.
Ja, ik vind het echt shocking. Maar zo weinig. En als je met goed geoptimaliseerde hardware, dat je het zo weinig, zoveel kunt bereiken.
Ja, en dan zeggen wij van nou, dat kan je. Hè? Dat kun je prima ook deels in de cloud doen. Hè? Maar ga maar eens een analyse maken van de hardware die je in de cloud moet neerzetten. En dan het aantal interacties wat je ermee gaat doen. En ga dan nog maar eens uitrekenen wat de kosten daaromheen zijn. Ik heb een leuk Twitterbericht, die zal ik wel met jullie delen. Er is iemand die is op onderzoek geweest hoe die zijn cloudbedrag zo hoog mogelijk kan maken. Waarbij die dus meerdere geografische zones tegelijkertijd moest afnemen. Bepaalde netwerktraffic, bepaalde storage. Volgens mij kwam hij op iets van 4,8 miljoen euro per dag om een simpele applicatie te draaien. Die markt spelen wij op in.
Want even nu helemaal naar de praktijk, hè? Ja. Naar de mensen die luisteren. Die denken, gemiddelde IT-manager van een gemiddeld groot bedrijf in Nederland denkt, hey, dit wil ik wel. Ja. Hoe nu verder?
Nou ja,
het is ook een gezonde diamant, maar gewoon überhaupt, hoe nu verder als ik met Kubernetes wil of met productie wil?
Nou ja, kijk, je moet Kubernetes en containers beginnen, kan je altijd doen. Laat dat zo zeggen. Dat is sowieso een aanrader. Ik denk dat Stephanie daar ook wel mee eens is.
Ja,
doen.
Containerize bij je applicaties doen. Ja, als het kan.
Als het kan. Hoeft niet alles, hè? Laten we het ook heel zeggen. Kubernetes heeft daar ook mooi in voorzien. Ondersteunen wij ook. Dat heet KVM. Als je een traditionele applicatie hebt, laat je die gewoon lekker gevirtualiseerd staan. Draai je een virtual machine op een container. Hoef je je applicatie niet om te porten, kan je hem gewoon lekker containerized houden. En kan je hem niet om containerized houden. En zeker applicaties. Hè, de core of het hart van je ERP-systeem. Nou, daar ga je niet dagelijks een nieuwe release op doen, laat ik het zo zeggen. Nou, dat heeft helemaal geen zin om dat te doen. Maar applicaties waar je veel updates aan wil doen, waar je snel aan ontwikkelen, waar je snel met de markt mee wil gaan. Ja, die wil je wel containerizen. Dus dat moet je gewoon doen. En dat kan ook gewoon, want je hebt overal kan je een Kubernetes-omgeving afnemen. Maar als je voornemens bent om vervolgens ook productie te gaan draaien, is het wel bezint eer je begint. En nou ja, kan je overwegen om een one-stop-shop af te nemen. En dan is mijn vraag een beetje ook een luistervraagsvraag. Waar ik nu mee bezig ben, is zowel voor CPU-support, dus traditioneel Kubernetes-ontwikkeling, als GPU-support, heb ik in een datacenter in Groningen heb ik capaciteit staan. En die staan daar gewoon idle te draaien. En ik ben van plan om daar als een service model omheen te bouwen. Maar je kan je voorstellen dat de kostenstructuur die ik daar omheen kan bouwen zeer laag is, omdat we zo efficiënt met onze hardware zijn. Open vraag aan de luisteraar. Ten eerste, voor iedereen die een proof of concept wil draaien, bel ons. Want je kan je binnen 10 minuten geef ik je toegang met onze VPN-tunnel en kan je beginnen. En kan je gewoon proof of concept capaciteit bij me afnemen. En kan je testen. En kan je eens proberen mee aan de gang te gaan. En vervolgens zit ik er na te denken om als een service model dat af te nemen. Zeker rondom GPU en AI/ML. Omdat ik merk dat, dat deels kosten en deels gemak. Dat mensen daar wel behoefte aan hebben. Maar niet elke organisatie noodzakelijk zijn eigen datacenter heeft. Nou, daar wil ik het als een service gaan neerzetten.
Dus geen cloud-omgeving is dat, maar wel een soort van colo?
Ja, een private cloud-achtige omgeving geef ik je dan. En dan vervolgens, met als voordeel dat ik je ook de tools bied om het ook nog in de cloud neer te zetten. Als je vervolgens wel naar een Azure Cloud migreert.
Pak je de container en
zet je daar neer. En dan hebben wij leveren binnen onze diamanten-infrastructuur, leveren wij ook de orchestratie, de hybrid cloud orchestrator, mee om dat te doen. Ja,
ik denk dat ik zelden zoveel geleerd heb in 1 uur.
Ah. Vet, leuk gesprek.
Ja, was leuk. Dank jullie wel.
Ja, ook bedankt voor al je input. Ja,
en nou die jingle nog een paar keer.
Ja, één keer.
This episode is powered by Diamanti, the first bare metal enterprise platform with GPU support for running containerized AI/ML workloads under Kubernetes.
Nou,
ja,
ik begrijp hem gewoon.
We snappen het gewoon.
We snappen hem.
Zolang de luisteraars het ook maar gewoon nu begrijpen. En als ze het nog niet begrijpen, toevallig, ik zei er zijn 10 mensen in de wereld die het snappen. Een van de Kubernetes experts, die ook al 4 jaar bij ons bedrijf werkt, is een Amerikaanse man, mijn CTO Boris. Die zit hier met mij in Amsterdam, nog tot het einde van het jaar. Als er ook behoefte is om gewoon eens te sparren over aan de ene kant AI/ML of aan de andere kant Kubernetes. Hij snapt het door en door. Ook een open uitnodiging aan de luisteraars. Neem eens contact op en we plannen gewoon een gesprek in. Zonder daar enige doelstelling omheen te hebben. Gewoon eens om wat informatie uit te wisselen.
Leuk.
Ja, geef dan eventjes een update van het gesprek achteraf. Daar ons.
Ja,
dan,
dat weet ik straks zeker.
Wil ik wel graag weten.
Ja.
We sluiten af met de jingle weer van Lara. Die deze maand de jingles ingesproken heeft van de Dataloog. En bedankt voor alle input vandaag.
Dankjewel.
Dank jullie wel.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel 1 en nullen? laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer. En voor nu, tot data!
Not recording. Yes. Hij stuurt nu naar de cloud.